het beest.
Je hebt toch wel wat tussen je benen?
Ik dacht dat ik hier voor de muziek was gekomen. Niet voor jouw gore praatjes.
Mag ik wel wat vragen?
Ja hoor. Het is mij dan lastig.
Lastig?
Ja, vrouwen zijn lastig. Lastig en ingewikkeld.
Vrouwen zijn lastig? Hallo, ik vind die eie Wiegstra lastig. Wat is die man zijn probleem?
De film als een kroket. Als je weet wat erin zit, wordt je alleen maar beter.
Welkom bij deze podcast over bekende en onbekende Nederlandse filmklassiekers. Gemaakt in samenwerking met AI Filmmuseum en het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Ik ben Adeline van Lier.
En ik ben haar dochter, Max Meijsbrouwer. En ik wist eigenlijk helemaal geen reet van Nederlandse speelfilms. Zeker uit de vorige eeuw. En dat komt eigenlijk door mijn moeder.
Ja.
Maar dat gaat ze nu even rechtzetten. Want dat werd wel eens tijd.
Nou meis, we hebben het over de film Het Teken van het Beest van Pieter Verhoeven 1980. Nee, twee dingen. Dit is een waar gebeurde geschiedenis. En die speelt zich af in 1929.
Oh, waren vrouwen toen lastig dan?
Nee, nou ja, goed. Nou, laat ik die kroket nou even openleggen.
Ja, sorry. Ga door.
Nou, ten tweede, het speelt zich allemaal af in the middle of nowhere. Hè, op de grens van Friesland en Groningen. En het was in die tijd een doodarme streek. En nou ja, je ziet die eerste scènes, meis. Bij die begintitels al, dan zie je de hoofdpersoon, Eije Wiegstra, die zit accordeon te spelen voor het huisje waar hij met zijn oude moeder woont. En dat is een piepklein huisje, heel armoeiig.
Ja, wacht even, want ja? Dan in die volgende scène zie je dat hij ligt te slapen met zijn hoofd op tafel.
Ja.
Maar dan zie je ook een tafel helemaal bezaaid met wetenschappelijke boeken.
Precies, ja, ja.
Ja, en dan denk je toch, hé, hoe kan dit? Dit is duidelijk geen analfabeet, dit is een slimme man.
Nee, en dan ligt er ook zo'n boek al bij mij, heb je dat gezien? Ja. Met zo'n plaatje van een ja, soort yoga-houding-achtig ding, man, hè?
Ja.
Nou, en dat is natuurlijk heel bijzonder voor die plek en in die tijd.
Ja.
En daarmee wil regisseur Pieter Verhoeven dus iets vertellen over die man.
Hmm.
Nou, die man, dat was een kleine, bijzondere man die bij zijn moeder woonde en die, ja, allerlei dingen studeerde. Nietzsche en Multatuli, maar ook rare spirituele blaadjes. En het, ja, het was eigenlijk een soort kleine denker, maar tegelijkertijd was hij jager. Een befaamd jager, had ik allerlei wapens thuis die niet mochten. En hij speelde accordeon. Daar had hij nooit voor geleerd. Maar dat deden ze dan vaak. Mensen in die arme buurten kochten dan bijvoorbeeld een klein accordeonnetje.
En Pieter Verhoeven die laat vervolgens in een aantal scènes zien wat die Eije Wiegstra dus voor man is. Hè? Hij was bijvoorbeeld onder andere een heel goed metselaar. En dan krijg je een scène waarin hij heel sterk onderhandelt over zijn loon met een aannemer die hem wil inhuren voor een gevaarlijk klusje. Dat is gewoon de tijd van het opkomende socialisme.
Hoe bedoel je? Oh, je bedoelt deze man is eigenwijs genoeg en ook niet bang om voor zichzelf op te komen?
Precies. En dat is volgens mij ook een van de belangrijkste redenen geweest voor regisseur Pieter Verhoeven om een film te maken over deze Eije Wiegstra als hoofdpersoon. Hè? Hij herkent volgens mij zichzelf heel erg in die Eije. Want die Eije, dat is een vrijdenker. Ja, dat is Pieter Verhoeven ook.
Oh, hoezo dan?
Nou, je moet je bedenken dat Pieter daarvoor net 10 jaar voor de VPRO had gewerkt. En dat de VPRO, dat was echt de omroep, de grootste vernieuwer van televisie. Er werd geëxperimenteerd en er werd van alles gedaan. En daar was kijkcijfers waren totaal niet belangrijk. Het was echt spannende televisie.
Ja, ja, bleef daarvoor thuis, toch?
Ja, heb je goed onthouden. Zondagavond, dat was echt, die was heilig, want dan was de VPRO er.
Ja.
Nou, dat is dus de achtergrond van Pieter. En dan maakt hij zijn eerste speelfilm. Ja, nou, dan gaat het natuurlijk wel allemaal even anders. Want dan heb je een producent en je hebt een bepaald budget. En dan gaat iedereen om je heen zeggen wat je moet doen. Dus bijvoorbeeld over die casting, hè?
Ja.
Nou, voor die rol van Eije Wiegstra, nou, je kan dan 3 keer raaien wie ze voorstellen dat hij moet nemen. Rutger Hauer, die woont ook nog eens in Friesland, 5 minuten fietsenafstand, geloof ik. Nou, hier is Pieter dan over.
Keratone had ik bij de Werktheater gezien. Ja, dat vond ik een hele sensitieve, wonderlijke, eigenaardige, fascinerende acteur. En ik wou hem met alle geweld hebben.
Ja.
Ja, ze hebben alles gedaan om me dat uit mijn hoofd te praten. Nou ja, ze gingen ook over Gerard Parra van het is een dikke clown, een homo, en wat moet je ermee? En die Maria Kok die ik wilde hebben, die wilde ze ook niet. Nou, er werd echt over gezegd, dat wijf heeft toch helemaal geen tieten. En al dat soort dingen werden gezegd. Nou ja, en dan heb je aan mij een slechte. Maar ja, ik dacht, dit is mijn eerste speelfilm. Ik was tamelijk compromisloos toen. Toen werd ik echt dwars. Toen zei ik, nou heren, dan gaat het toch niet door. Oh, ja. Dat vonden ze raar, dat hadden ze nog niet zo vaak gehoord.
Ja, dus die Pieter en Eien lijken wel op elkaar. Want hij maakt nog liever geen film dan dat hij zich laat voorschrijven wie de hoofdrol moet spelen.
Ja, dat was echt wel bijzonder, ja, hoor. Ja. Hij liet zich gewoon de wet niet voorschrijven. En dat is ook wat je ziet in die scène als Eien met zijn hond en zijn jachtgeveer op pad gaat. Want dan schiet hij dat bordje verboden toegang kapot, hè? Zodat je alleen nog toegang leest.
Oh, dat heb ik helemaal niet gezien, joh.
Grappig, hè? Ja. Ja. Nou goed, en daarna zie je die eien gaan stropen. Ja. Nou, dat was toen ook al zwaar verboden. En eien trekt zich gewoon niks van die veldwachter aan.
Ja, ja. En je ziet eien met zijn vrienden buiten voor dat boerderijtje filosoferen. En daar hoor je eien dit over zeggen.
Ach, als ik erop terugzie hoe wij waren, mijn vrienden en ik. Hoe wij ons boven de domheid van het volk verheven waanden. Niemand kon ons de wet voorschrijven. Geen god, geen meester. Wij riepen natuurlijk veel ergernis op bij de bevolking en haar gezagsdragers. Om de afwijkende opvattingen die wij huldigden over moraal, geloof, individu en maatschappij. En die wij luidkeels propageerden.
De boven de domheid van het volk verheven. Ja. Je hoort echt dat die eier zich wel een beetje beter voelt dan de anderen.
Dat zeker.
Hij heeft echt niet echt respect voor de mensen om zich heen.
Nou, dat laatste week niet hoor. Geen respect. In ieder geval niet voor brave burgers, inderdaad. Maar hoor je ook hoe eier hier in het verleden tijd praat over zichzelf, hè?
Ja.
Want als kijker weet je nog helemaal niet hoe dit allemaal gaat aflopen.
Ja, ja, ja. En er zitten ook steeds van die verwijzingen in dat er iets groots gaat gebeuren.
Mm-hmm.
Net als die moeder van eien, die in de eerste scène over eien zegt, als het zo doorgaat, dan knapt er nog eens wat in zijn hoofd.
Ja, eien is tot dan toe in die film neergezet als iemand die helemaal in zijn hoofd zit. Ja, he, met dat leren en dat doen.
Je ziet hem ook discussiëren met zijn vrienden over allerlei filosofieën. En hij studeert constant om zichzelf te verbeteren.
En deze man die alleen maar in zijn hoofd zit, die gaat dan langs bij Hendrik. Gewoon een hele simpele vent, met zijn vrouw Aaltje en zijn 6 kinderen of zo. In een piepklein huisje wonen die. En daar heeft hij dan weer wel respect voor.
Zelfs mijn vrienden hebben nooit goed begrepen hoe ik zonder moeite kon omgaan met volk dat niet al te goed bekend stond. Maar ik voor mij legde toen de handelwijze van deze lieden uit als verzet tegen een maatschappij van onderdrukkers. Zo voelde ik mij vaak meer thuis bij dit zogenaamde uitvaagsel dan bij de brave aangepaste burger.
En dan komt hij daar dus binnen en je hoort de chaos van dit huishouden.
Niet zo hard lopen hier, jongens. Denk om de...
En Eien gaat er langs omdat Hendrik een platenspeler met grammofoonplaten op de kop heeft getikt. Volgens mij gestolen zelfs. Maar...
Ja, best kunnen, ja.
Waar die Hendrik zelf dan helemaal niks van snapt.
Nee,
dus dan komt Eien langs omdat Eien wel verstand heeft van muziek.
Mm-hmm.
En ook van klassieke muziek.
Is er hier wat flatters bij? Het is anders van een beroemde componist, Hendrik. Camille Saint-Saëns. Dat is een Fransman. Daar heb ik laatst iets over gelezen in het Mysterie des Doods. Het was in de Frans-Duitse oorlog. En die Saint-Saëns was aan het front. En ze hadden goed gegeten, paardenvlees en paardenbloemen. En plotseling hoort hij in zijn hoofd een hele droevige melodie. En hij was zo bang dat hij er ziek van werd. En het geheimzinnige is dat op hetzelfde moment zijn beste vriend is gesneuveld. Kijk, dat is nou een voorbeeld van telepathie.
Nou weer wat vrolijk.
En je ziet hier Aaltje, de vrouw van Hendrik, echt helemaal dromerig naar die eien kijken.
Ja, die Aaltje heeft een heel slecht huwelijk met die Hendrik. Hè, die veel te veel drinkt en die ook Aaltje slaat. En ze kunnen nauwelijks rondkomen, ze hebben dat grote gezin. Aaltje heeft gewoon kind na kind gekregen. Ja, ze ging dat toen, geen pil. Hè. Nou goed, gaat er allemaal heel liefdeloos aan toe. Veel geschreeuw en gejank.
Ja, en dan als Aaltje die eien hoort vertellen over die muziek... Dan zie je haar denken... Wacht eens, dit is een bijzondere man. Een zachte man.
Ja, precies. Eien is duidelijk een heel andere man... dan die brute echtgenoot van die Aaltje.
Ja, ja, ja.
Nou, hier heb je die scène waar we ook deze aflevering mee zijn begonnen. Dus die echtgenoot Hendrik, die is inmiddels zo dronken... die hoor je buiten staan kotsen.
Ik heb wel eens gehoord dat jij niet aan de vrouwen doet.
Oh ja?
Ik ben anders best een knappe man, hoor.
Mama.
Ben je er vies van?
Ik heb er wat anders aan mijn hoofd.
Zonde.
Hé?
Ik zeg zonde. Je hebt toch wel wat tussen je benen, hè?
Ik dacht dat ik hier voor de muziek was gekomen. Niet voor jouw gehoorde praatjes.
Mag er wel wat vragen?
Ja, hoor. Het is mij te lastig.
Lastig?
Ja, vrouwen zijn lastig. Lastig en ingewikkeld.
Hoezo ingewikkeld?
Voordat je ergens bij bent. En al die bandjes en strikjes.
Dat is een hele tijd geleden, zeg. Dat jij wat hebt gehad.
Ja, ja, ja.
Dat is tegenwoordig heel wat anders. Kijk maar. Dat is elastiek. Kan je zo afstropen. Dat is makkelijk.
Dan heeft ze zo haar rok omhoog getrokken.
Ja.
En dan zie je die onderbroek met elastiek.
Dat is mooi, hè?
En dan laat ze hem echt lekker lang daarnaar kijken. Ze ziet hem echt te verleiden.
Ja, is toch een prachtige scène. Ja, ja, ja. En dan hoor je die onheilspellende violen. Muziek is trouwens van Ruud Bos. He, als ze die lichtblauwe onderbroek laat zien. Ja. Ook weer een voorteken dat er wat gaat gebeuren.
Ja, maar hey Ado, laten we hier toch hebben over het feit dat ze allemaal gewoon Nederlands praten. En helemaal geen Fries of Gronings.
Ja, oké, nou daar heb ik ook wel over na zitten denken. Maar Marja Kok zegt er dit over.
Het had namelijk iets authentieks. Gek genoeg. Want ik herinner me dat hebben wij nou een discussie gehad over dat we het in het Fries zouden doen, bijvoorbeeld. Maar ja, dat gaat niet, want Fries, als je dat niet spreekt, dan klinkt dat natuurlijk. Hè? Dat je denkt, jongens, wat hebben we Fries geleerd? En dan gaat er zeker juist een authenticiteit weg, omdat je ingewikkeld staat te doen. Terwijl je kan het ook in Nederland zeggen, waarom? Maar het had raar genoeg, door die moddersfeer en die dingen verlatenheid, had het iets authentieks van, vond ik. Iets Fries, toch? Volgens mij is het een van Pieters beste films. Misschien wel zijn beste film, vind ik eigenlijk.
Ja, ja, als je het zo stelt. Ja. Ja, nee, nu begrijp ik het eigenlijk ook wel.
Ja, ja toch?
Ja, nee, ze heeft wel gelijk. Nou, terug naar de film.
Goed, Pieter Verhoef die wil in die personages duiken, hè, hun drijfveren onderzoeken. Maar vooral ook het ontstaan van dat liefdesverhaal tussen die ei en Aaltje laten zien. En Aaltje die neemt het voortouw, hè?
Ja, en ondertussen heb je gezien dat die Hendrik voor diefstal is opgepakt en voor 1,5 jaar in de gevangenis moet zitten.
Ja.
Dus Aaltje is alleen met al die kids. En dan gaat hij uiteindelijk toch naar Aaltje.
In dat veel te volle, chaotische huishouden. Ik denk dat we echt moeten aanvoelen dat deze omgeving helemaal niks voor die heien is.
Nee.
Sjouk, haal eens een broek van Klaas achter. En ga naar bed. Hendrikje, waar zit je nou toch?
Ah, ja, ik moet je
afdraaien.
Jij wil niet
En dan zit hij accordeon te spelen met een plaat mee. En dan staat daar opeens Aaltje in haar mooiste jurk.
Mm,
en dan valt ze accordeon stil.
Vind je me mooi? Of vind je me een oud wijf?
Oh, dat is echt een mooie scène. Die plaat die speelt gewoon door. En dan begint hij uit ongemak enorm te kletsen. Terwijl die Aaltje alleen maar naar hem kijkt. En zijn pet aftrekt en hem aanraakt. Ja, dan raakt hij in paniek. En dan wil hij gaan. En dan smeekt ze hem echt.
Blijf bij me.
Dit muziekthema hoort ook echt bij die ei en Aaltje.
En wat spelen ze dit mooi, meisje. Ja. Oh.
Ophouden. Dat kan niet. Dat kan niet.
Ja, volgens mij wil Pieter Verhoef vooral laten zien hoe die eien worstelt met zijn eigen hartstocht. Hè? Want hij raakt toch helemaal uit balans. Hè? Omdat het die eien niet lukt om dat het in zijn hoofd zit, hè, al die rationaliteit, om dat te verenigen met zijn behoefte aan liefde. Nou, eerst gaat Eijen bij Aaltje wonen. Maar ja, dan wordt hij gewoon gek van al die kinderen en die armoe. En dan bedenkt hij een plan.
Kleed je aan. Je gaat met me mee.
Waar naartoe?
Naar mijn huis. Ik wil dat je mijn huishoudster wordt.
Mijn kinderen dan? Wat is het voor brief?
Voor het raambestuur.
Dat ze maar voor de kinderen moeten zorgen.
Nou, kom op. Pak je spullen.
Ja, mam, dit is toch wel heel erg onverteerbaar. Een moeder die zomaar haar kinderen achterlaat.
Nou, ten eerste zijn we hier in Niemandsland in 1929. Hè? Een vrouw die zelfs zonder liefde in armoe is opgegroeid. Kind krijgen, daar deed je niks tegen. En ten tweede, hè, laten we eerlijk zijn, het is Eijen die met dit plan komt, hè, om die kinderen bij het arme bestuur achter te laten.
Ja, maar zij gaat erop in.
Ja, dat is waar. Nou.
In ieder geval wordt dat verlaten van die kinderen nu een doorgaande verhaallijn.
En dan komt de oudste dochter van Aaltje, die komt dan langs bij de moeder, hè, die dus bij Eijen woont nu.
Wat is er?
Ze zijn geweest.
Van het armbestuur?
Nee, de politie.
Politie geweest.
Wat moesten ze?
Ze zeiden dat ze terug moest komen. Maar die kom je weer thuis.
Dus nou, dat kind komt smeken en ze blijft gewoon bij die Eijen. Hè?
Ja.
Maar ja, nu Aaltje bij die Eijen woont, is Eijen weer veranderd, want hij raakt er niet meer aan. En dan liggen ze op een gegeven moment weer in bed. En dan weet Aaltje dat heel goed te verwoorden. Dan komt ook weer dat muziekthema erbij.
Waarom heb je mij eigenlijk hier naartoe gehaald? Ik dacht dat je mij uit de ellende wilde halen. Dat je wat om me gaf. Maar een paar dagen ben ik hier en nog niet één keer heb je me aangeraakt. Het lijkt verdomme wel of ik een besmettelijke ziekte heb. Ben je dan maar een kerel, dan weet je tenminste waar je aan toe bent. Als je zo blijft, dan ga ik nog liever terug.
En dan gaat hij toch weer met haar vrijen.
Ja, mooie scène. Ja. Over die scène kan Gerard Tolle ook nog wat vertellen.
Ik weet nog dat Pieter hem verdedigde toen hij ruw gemonteerd was met van die witte stukken erin. Hij stond voor dat scherm. Echt een film te verdedigen. En als ik nog geld heb, dan kan dit er nog tussen, kan dat er nog tussen. En toen kwam ook van de producent en de distributeur, weet ik veel hoe dat allemaal in elkaar zit. Maar als iemand nog zo'n lul door de brievenbus zou steken en daar een ander met een revolver op zou slaan en nog een ander tegen een boom werd geneukt en nog een paar van die dingen, dan zou er weer geld komen. Dat heeft natuurlijk geen reet te maken met die film. Het enige wat ik weet dat hij ons gevraagd heeft aan Maya en mij. We kunnen nog een aantal scènes draaien als jullie nog één bedscène doen. In de bedsteek. Eén vrije scène. En Maya wou dat niet. En hij heeft ons gesmeekt echt om daar te gaan liggen. Dat hebben we gedaan. En ik ben bovenop Maya gaan liggen en van boven naar onder gekropen. En het is uiteindelijk een van, vind ik, een van de aardigste scènes geworden.
Ja, dat hoeft
hij
wel
gelijk in. Ja, vind ik ook, ja. En ondertussen komt de politie ook bij Eijen en Aaltje langs. Eerst alleen en dan met z'n tweeën.
Zelfs een dier laat zijn jongen niet in de steek. Als u niet teruggaat, dan bent u nog minder dan een beest.
Waarom betaalt de gemeente dan geen geld? Wat doet hij dan?
God, de plaats van de moeder is bij de kinderen. Het is de natuur en daar kun je geen geweld aan doen.
Blijf hier.
Als jullie zijn gekomen om dat te beledigen, kun je meteen op sodemieteren. Mijn huis uit. En je hebt het gehoord? Ze blijft hier.
Dat is niet je bedoeling aan te beledigen. Nog één keer, Pieter, laat het gaan. Want dit loopt niet goed af.
Nog een belangrijke scène. Het verjaardagsfeestje van Eijers beste vriend Jan Hut. Daar gaat hij naartoe, Eijen. Voor het eerst samen met Aaltje. En Eijen geeft dan aan zijn jarige vriend een boek cadeau.
Jan, jong. Ja. Gefeliciteerd.
Dankjewel, jong. Dat je nog heel lang getuige van wezen.
Dat hoop ik ook. Hier, ik heb wat voor je.
Het raadsel van de dood. Kun je me nou toch laten lezen?
Ik heb wat ervoor ingeschreven.
Voor Jan. Het leven van een mens is zo vreemd en ingewikkeld en wordt door zulke geheimzinnige motieven geleid, zodat men tenslotte genoodzaakt wordt in zichzelf het grootste raadsel te zien. Winter 1929. Je vriend en je werkster.
Nou, wat Eije daar geschreven heeft voor Jan gaat natuurlijk eigenlijk over Eije zelf.
Ja, inderdaad, ja. En Aaltje wil niet bij hem weg. Hij is nu de liefde van haar leven. Echt haar ontsnappingsmogelijkheid.
Maar ja, goed, Eije's eigen familie, die is conservatief, die heeft hem al verlaten. En zo vrijgevochten als Eije zich opstelt, hè, ook in dat samenwonen met Aaltje, die haar kinderen verlaten heeft, zelfs Eije's vriendengroep heeft het daar moeilijk mee.
Moest jij niet voorkomen, Aaltje?
Ik ga niet.
Maar is het niet beter dat ze eerst naar haar kinderen teruggaat? Hè? Dan kun je altijd nog zien.
Ik wil niet meer bij Eije weg.
En dan voel je aan alles dat dit niet goed kan aflopen.
Nee, absoluut.
En dan op een ochtend vroeg staan er maar liefst 4 veldwachters voor het huis van Eije. En dan wordt het zo'n hoge drukpan.
Ja, dat gaat dan ploffen.
Ja, en je ziet dat Eije het gevoel heeft geen kan meer op te kunnen.
Nee, helemaal vast.
Hij moet zijn vrouw en zijn vrijheid verdedigen. En daarin gaat hij gewoon veel te ver.
Nou, dat zou ik wel zeggen, zeg. Jeetje, hij schiet die 4 agenten dood en daarna steekt hij de boel in de fik.
Ja. Beginnend in de bedstee, waar ze die nacht nog lagen.
Ja, ook zo symbolisch.
Vol met brandende boeken.
Ja, daar is geen zin meer gehad.
Nee.
Tot slot nog deze gedachte van Eije.
Vrijheid. Met welke hartstocht heb ik dat nagejaagd? En waartoe heeft dit alles geleid? Had het allemaal anders kunnen gaan, of lag mijn lot reeds in de sterren bezegeld? Ik ben geboren onder het teken van het beest, de schorpioen, waarvan staat beschreven dat niemand tegen hem kan krijg voeren. Dat hij altijd op zijn hoede is en dat hij zijn wapen altijd in de aanslag draagt. Is mijn leven door dit teken bepaald? Wie kent het antwoord op het raadsel van noodlot en vrijheid?
Ja, nou, dat was hem dan, hè. Het is echt een meanderende film over een bijzondere man en een bijzondere liefdesgeschiedenis. Tenminste, dat is hoe Pieter het heeft willen zien en het ook heeft neergezet. Nou, weet je wat ik wel heel zoet vind? Pieter Verhoef liet in verschillende interviews in 1980 weten: als de mensen het een klote film vinden, doe ik het nooit meer.
Nou, hij won wel gelijk het jaar erop de allereerste Gouden Kalf.
Dan moet je je voorstellen wat een zoete genoegdoening dat was na al die ellende die het Pieter gekost heeft om deze hele film van de grond te krijgen. Hè? Zijn allereerste speelfilm. Dat hij moest zeuren om iedere cent voor iedere extra scène. Nou, ook bij de distributeur Robert Wijsmuller, die toen ook als financier van de film optrad, was wel uitzonderlijk.
Ja, ik vind wel dat Wijsmulder, de distributeur, nog zei: nou, als het wat wordt met die film, ben jij kunstenaar Rekenboerenlul. En toen na afloop, toen ik hem tegenkwam, toen zei ik van: dat was jij ook weer? Toen zei hij wel hardlachend boerenlul.
Dat gaf hij wel toe.
Ja, precies, ja. En ook helemaal terecht trouwens, Marja Kok won een Gouden Kalf voor haar rol als Aaltje.
Nou, dat vond ik ook helemaal terecht.
Ja. En daarna volgden nog heel wat successen voor Pieter Verhoef.
Ja, ga maar na. De Dram, hè, ja, zo'n Friese film. Van Geluk gesproken, Nienke, De Brief voor de Koning, kinderfilm natuurlijk.
Ja.
En heel veel tv-films en ontzettend veel portretten van kunstenaars. Altijd bezig weer met een nieuw project. Tot zijn 80ste Going Strong. Hulde aan Pieter Verhoef. Ik mis hem.
Ja. Ik vond Het teken van het beest in ieder geval weer een film die je niet zomaar van je afschudt. Een film waar je echt je aandacht bij moest houden. En ook zelf moest nadenken wat je van die karakters, van die mensen vindt. In die zin eigenlijk wel een hele geslaagde film. Nou, ik ben wel blij dat ik hem heb gezien, man. Dankjewel.
Graag gedaan, schat.
Deze podcast, De Film als een Koket, is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Nederlands Filmfonds.